Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonnenberg, zal voorgaan. Voor voort op mijn groep en groet zal dominee Zonnenberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. En het zesde vers van Psalm 32. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden maandag 6 juni op de leeftijd van 85 jaar in het ziekenhuis in Tiel is overleden mevrouw Cornelia Capelle Hommersom. En zij woonde onder ons op Arnoldus Jacobsstraat 32. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats al hier, na een rouwdienst in het Baken. Wij willen hen die achterblijven in onze voorbeden gedenken en in verband daarmee ook nu zingen van Psalm 30, het zevende vers. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen. Psalm 30, vers 7. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 46 en daarvan het eerste en het zesde vers. Een lied waarom wij mogen schuilen bij God, omdat Hij een toevlucht is. In deze dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal staan we stil bij een gigantische storm aan het slot van de handelingen. Daarom Psalm 46 vers 1 en vers 6. Na de wet van de Heere onze God zingen we opnieuw een lied van toevlucht. Op toonhoogte 431. Jezus is de goede herder. Jezus, Hij is overal. Ook als je 's avonds niet kunt slapen of ook als je soms alleen bent, blijft Jezus de goede herder. 431 uit op toonhoogte. We stellen ons voor de spiegel op van de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, goede herder in de hemel, wij danken u dat u zorgt, ook op de aarde. En we danken u dat u de aarde niet uit het oog hebt verloren, maar dat u die God bent die erbij is om ons te beschermen, te bemoedigen, te troosten, maar ook te vermanen. Want niet voor niets wordt dat beeld gebruikt van schapen die zo gemakkelijk een eigen weg gaan, hun eigen gang gaan en misschien wel dwaalziek zijn. Toch gaat u dan op zoek. We kennen de geschiedenis uit de Bijbel, de gelijkenis. En u vindt ook het verlorene. Want u vindt het niet fijn als ook maar iemand of iets verloren gaat. Maar u wilt het terugbrengen. En dat we leven tot eer van u. Daarom hebben we ook weer geluisterd naar uw wet. En we bidden van u, geef dat die echt als een spiegel in ons leven werkt, zodat we teruguit kunnen kijken en zien hoe ons leven geweest is zoals we dat hebben geleefd. Ons leven met zijn mooie, maar ook minder mooie dingen. En die moeten we maar open en eerlijk tegen u zeggen. Iedere keer weer opnieuw belijden, erkennen. Heren, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. U niet lief gehad zoals het eigenlijk behoorde. En ook niet de naaste als onszelf. We gingen er graag zelf alleen vandoor. Op onze eigen wijze. Zo eigenwijs zijn we wel. Heren, vergeef het ons. Doe het van ons weg, neem het van ons weg, bedek het en stop het heel ver weg. En kom er alsjeblieft niet meer op terug. Dat is toch vergeven en die is er toch bij u. Heere God, daarom danken we u ook dat we vanmorgen weer samen mogen zijn hier in de kerk. Met allen die thuis met ons meeluisteren op dit moment of op een later tijdstip. En geef Heere God dat we het mogen merken dat u er zelf bij bent, door uw woord en door uw geest. En dat we ieder persoonlijk in onze hoogst persoonlijke omstandigheden ons ook gedragen mogen weten door uw kracht, door uw sterkte, door uw nabijheid, door uw ontferming. Neem ons zo ook vanmorgen weer in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen, wat er ook gebeurt. Heere God, hoor ons. Uit genade alleen bidden we het, in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Handelingen der Apostelen, het vervolg van wat we gehoord hebben in de, zeg maar, kuipdienst. Handelingen 27, en dan beginnen we te lezen vanaf vers 18... En dan lezen we tot en met vers 36. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 27, vanaf vers 18. En omdat we door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord en op de derde dag wierpen we met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien, die zei: wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan en zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl we in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het diep lood uit en peilden 20 vaden. Het verder gevaren te zijn, wierpen ze weer het diep lood uit en peilden 15 vaden. En omdat ze vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen ze vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat ze de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloepen en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal één haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de woorden van Paulus in vers 31b en vers 32. Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en liet hem in zee vallen. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen, en wel uit Psalm 107. Psalm van de zeevaart, van de zeelui en van de storm. We zingen daarvan de versen 15, 16 en 22. Hij, dat is God, doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Laat zulke eer bewijzen aan zijn Heere gunst en macht. Wie wijs is, merk die dingen. Psalm 107, de versen 15, 16 en 22. Gemeente des Heren, wat kan het soms stormen? Dat zag je ook weer in de afgelopen weken. In Sydney bijvoorbeeld, maar ook dichterbij in Zuid-Duitsland en in Limburg, Noord-Brabant. Auto's omver, bomen uit de grond, huizen vernield, mensen om het leven gekomen soms ook. Erg. Heel erg, en je doet daar eigenlijk niks tegen, hè? Tegen natuurgeweld, zoals we dat noemen. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dat zei de Heer Jezus in zijn gesprek met Nicodemus, zoals we dat aantreffen in Johannes 3. Daar wordt het werk van de Heilige Geest vergeleken met een waaiende wind. Maar we weten het allemaal, dat wie vol tegenwoordigheid van de Heilige Geest is, die hoeft het niet altijd voor de wind te gaan. Tegenwind kan ook nog. En dan gaat je leven niet altijd met volle zeilen en met volle kracht vooruit. Waar de geest van Jezus Christus, de Heilige Geest, is en werkt, daar brengt hij ook heel vaak onrust teweeg. En dan laat hij je ook weer het fundament zien waarop je bouwt. Of niet. Dat is geen automatische zaak. Als ik een huis heb laten bouwen, dan werd er eerst een bouwtekening gemaakt en een bestek. En dan wordt er geheid. De fundering wordt gestort. Nou, dat zit wel goed. Daar heb ik verder geen omkijken naar. Dat loopt niet meer weg. Maar dat is dan juist wel het kenmerk van het geloof dat niet dood is, maar dat leeft. Dat je keer op keer toch wel geconfronteerd wordt met je fundament. Met je ondergrond. Oh nee, dat fundament dat wijkt niet, dat wankelt niet. Maar soms nog wel eens los van. Ik noem alleen maar even wat Paulus schrijft aan de Galaten over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Werkelijk, dat is een fundamenteel verschil te noemen. En wat dat betreft mag ik het best eens een keer extra afvragen van hoe staat het nou met mijzelf? Waar sta ik? Wat is mijn fundament, mijn ondergrond? En dat in de kracht van de verbreiding van het evangelie de wind dan wel eens uit een verkeerde hoek kan waaien, dat meldt Lucas ons hier in de Handelingen van de Apostelen in bijna het slothoofdstuk. Bijbelboek wat de voortgang, de verbreiding en de verspreiding van het evangelie over heel de wereld meldt. Vanuit Jeruzalem zijn de apostelen vertrokken, zoals Paulus, de wereld in, om de naam van Jezus te verkondigen. En dan is het zijn uiteindelijke doel en bedoeling, Gods wil, om in Rome, het centrum van de toenmalige wereld, met het oog op heel de wereld terecht te komen. Paulus die heeft zich beroepen op de keizer in het proces dat tegen hem is aangespannen. En daarom wordt hij nu onder bewaking naar Rome afgevoerd en afgevaren. En om te beginnen, ja, dan verloopt die reis aardig rustig en voorspoedig. Maar later dan wordt de zee wild en barst er noodweer los. En Paulus die bemoeit zich een paar keer met de gang van zaken aan boord. Maar ze luisteren niet naar hem. Zijn aanwijzingen worden letterlijk in de wind geslagen. En ik denk wel eens, dat moet wat geweest zijn als je dat zo leest. Als je echt overgeleverd bent aan weer en wind en ja, je besluit, we laten ons maar meedrijven. En je zult maar tegen al het geweld om je heen niet meer op kunnen. In vers 21 lees je daar dan dat Paulus de leiding neemt. Hij gaat in het midden staan. Hij neemt het woord om zijn medeopvarende te vertellen: jongens, we zullen niet vergaan. We komen alle levend aan wal. En hij weet dat, omdat er een engel van God gekomen is om hem te verzekeren dat dit zal gaan gebeuren. Hij zal in Rome arriveren en allen die met hem varen worden behouden aan wal gebracht. Je moet niet vragen hoe, want het schip dat zullen ze verliezen, maar er zal geen verlies zijn van mensen. Nou, hoe dat dan moet, is vreemd. Geen verlies, want dat wat hen op dit moment in die storm nog draagt, het schip, dat zal verloren gaan. Merkt u wat hier gaande is? Dat je hier letterlijk alles uit handen wordt geslagen. Al je hoop en je houvast en je zekerheidjes, het wordt je uit handen geslagen. Jij wordt gered en het schip waar je nu nog in bevindt, dat gaat verloren. En dan heb je misschien heel die barre tocht wel gehoopt. En je hebt gebeden dat het schip het zou houden. En je hebt er alles aan gegeven en alles aan gedaan. En heel de lading overboord gekieperd. Maar het schip houdt het niet. Ja, maar wat dan? En hoe dan? Hoe komen we dan veilig van boord? Hoe redden we ons vege lijf? Nou, ik zou het niet meer weten. Dit is toch om gek van te worden. Radeloos. Jawel. Maar dan komt het dus wel aan op geloof, hè? Op je enige troost, zowel in leven als in sterven. Op het vertrouwen op het woord van God. Dat je ja zegt en amen zegt op dat woord. En dat je in vertrouwen je hand erop legt. En weet wat God gezegd heeft, wat God beloofd heeft. Daar ga ik voor, daar komt het op aan. Dat geeft echt houvast. Oké, en dan zijn er mensen van, ja, ho maar even, ik heb mezelf daarin niet zo mee. Nou, dat zal waar zijn, dat je jezelf daarin tegen hebt, om alles je uit handen te laten slaan, al je zekerheden en verzekeringen en noem alles maar op. Want dat druist tegen je in, als je daarom maar niet daarvoor gaat. En denkt van, nou, dan heb ik toch nog wat achter de hand. En als je dat ook maar niet staande houdt van, ik heb mezelf daarin niet zo mee. En als dat je ook maar niet staande houdt. Want dat zou dan betekenen dat ik meer vertrouw op mezelf of op mijn eigen onkunde dan dat ik vertrouw op het woord van God. Het zou betekenen dat ik mijn eigen ik met mijn gedachten geloofwaardiger vind dan dat woord dat uit het vaderhart van God gekomen is naar Paulus toe. In deze geschiedenis in Handelingen 27 zien we dat de verhoudingen aan boord veranderen. Even terug in vers 11 kun je lezen dat de hoofdman de waarschuwingen van Paulus negeert. Hij luistert liever naar de scheepslui. En daardoor zijn ze nou in de problemen gekomen. De verhouding tussen Paulus en die zeelui is wellicht ook niet zo best geweest. Want ja, ze merken dat er geen redder meer aan is. En dan zijn er toch een stel die proberen het vege lijf te redden. En dat doen ze heel gehaaid, heel slim. Ze laten een sloep, een soort reddingsbootje neer. Onder het mom van, wij gaan aan het voorschip de ankers uitzetten. Dat was niet waar. Ze proberen met die sloep, zeg maar met die roeiboot, te vluchten. Ze liegen dus of dat het gedrukt staat. Een vals voorwendsel. Ze proberen zichzelf te redden. En al die anderen aan boord, ach, dat wordt pompen of verdrinken. Het is toch proberen om... Ja, er kunnen er niet zoveel natuurlijk in zo'n sloep. Maar het is te proberen om met een stelletje van boord te gaan en naar land te roeien. Kan dat? Je vege lijf redden en de rest, ach, die bekijken het maar. Dat is dus een egoïstische reddingspoging buiten het woord van Paulus om. Wat hij gezegd heeft, mannen, jongens, we komen allemaal in levende lijven, hoe gehavend ook, aan wal. We redden het in Gods naam. Nou blijkt dat er buiten deze sloep waarmee men wil vluchten, verder niks anders meer voorhanden is om het zelf te redden. In die aanstaande vluchtelingen wordt dit hun laatste redmiddel. En vandaar dat de soldaten, om verdere vluchtpogingen te voorkomen, genoeg hebben aan het doorkappen van de touwen van die ene sloep. En daardoor kunnen ze er niet van tussen. En ik denk dat Paulus daardoor ja, niet nog meer vrienden gemaakt heeft. Want nou moeten die mensen aan boord blijven. En dan klinken die woorden van onze tekst, die indringende en tegelijkertijd ook razend wonderlijke woorden van Paulus. Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Hully, u. Misschien heeft je moeder of je vader vroeger voor jou ook wel eens van die opblaasbare armbandjes gekocht. Toen je nog niet of nog niet helemaal zwemmen kon. En je wilde wel graag het water in. En dat waren dan van die felgekleurde armbandjes met, stond erop, dubbele luchtkamers. En weet ik wat er nog niet meer voor veiligheidsdingen aan gebeurd waren. En toch stond er vaak met heel kleine lettertjes nog weer opgeschreven, opgedrukt, dat de fabrikant van die armbandjes, van die spierballen, geen enkele aansprakelijkheid had. En dat deze bandjes ook geen levens konden redden. Nou, dan koop je van die dingen en dan lees je achteraf dat. Dat valt tegen. Ja, aan de andere kant kun je het ook wel weer begrijpen dat zo'n fabrikant van deze armbandjes geen enkel risico, geen enkele garantie. Maar dat alles druist wel in tegen wat Paulus hier zegt. Blijf op het schip, vlucht er niet af, niet in het geheim, niet in muiterij. Blijf, jullie moeten blijven, anders kunnen zij niet behouden blijven. Als je je kind zou wegbrengen naar een schoolreisje of een werkweek ergens in de buurt van de Waddenzee en je zou dan het schip zien liggen waar ze zo'n halve week op moeten gaan ronddobberen op die Waddenzee. En het ziet er ongeveer uit zoals dat schip hier van Paulus in Handelingen 27. Dat je zou zeggen van, ho even, dat gaat niet door. Daar beginnen we niet aan. Kom maar mee, we gaan weer naar huis. Want dit gaat hem niet worden. We gaan wel ergens anders naartoe. Zo'n zinkend schip. Er is niet eens meer één reddingssloep overgebleven. Die is overboord gegooid, gekapt. Weg ermee. Als zij, die vluchtelingen, niet in het schip blijven, kunt u niet. Ik vind dat vreemd gesteld, weet u dat? Er staat niet, zij, als zij niet in het schip blijven, kunnen zij niet gered worden. Die mensen die het op hun eigen manier proberen, nee, dan zouden we hem wel gesnapt hebben wat Paulus bedoelde. Dan is het hun eigen schuld. Als zij niet in het schip blijven, horen zij niet bij degene die gered worden. Eigen schuld. Dan moeten ze het zelf maar weten. Hadden ze maar aan boord moeten blijven. Nee, er staat als die weglopers ervan doorgaan, dan is het ook met jullie allemaal gedaan. Er zit een logica achter die niet te vatten is. Doe mij tenminste niet. Dan zijn weglopers, dan zijn stiekeme lafaards er dus verantwoordelijk voor dat ik straks ten onder ga. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk, dat neem ik niet. En komen zij die vluchten er dan misschien nog van het beste van af? Door middel van die sloep? De kerkhervormer Calvijn, die schrijft over dit gedeelte. Over de spanning die er in het hoofdstuk zit. Tussen de belofte die God gegeven heeft. En niet het minst de plaats, de plek die mensen daarin innemen. En Calvijn die ziet hetzelfde probleem als dat wij hier signaleren. Van hoe hebben we het nu? Kan die onwillendheid van dat scheepsvolk dat probeert te muiten, probeert overboord te gaan en te vertrekken, ertoe leiden dat Gods belofte die in vers 24 geschreven staat, dat die vergeten wordt. Weet u, Gods belofte, die vragen niet alleen geloof en die vragen niet alleen vertrouwen, maar ook gehoorzaamheid aan zijn woord. Hier en nu en daar en toen. En opnieuw onderstrepen we, dan komt het aan op geloof. Doen wat God zegt, vertrouwen op het woord en niet op wat wij als redmiddel, als laatste redmiddel zien. De weg die ons misschien wel als beste voor ogen staat. Waak er dus voor dat je niet probeert om op je eigen manier in de nood van je leven, in de nood van de gemeente, in de nood van de kerk, de nood van de wereld, te ontvluchten, te ontduiken. Zo in de zin van, als ik het maar goed heb, als ik het maar aan mijn zin heb, en ach, vul maar in. Wat heeft God gezegd? Wat heeft God beloofd? Ik denk aan volgende week, de viering van het heilig avondmaal. Ik denk aan de bittere en smadelijke dood die onze Heer Jezus Christus heeft moeten ondergaan. Zien we er wat in? Wat vraag ik? Zien we er alles in? Is dat iets om van weg te vluchten? En het op je eigen manier te proberen? Of is hij je toevlucht? Ten allen tijden. Nooit niet, altijd wel. Jezus is de goede herder en hij blijft dat. Hij is mijn enige troost in leven en in sterven. En weet je wat je moet doen? Kappen. Kappen met al de sloepjes die je nog achter de hand hebt. Om stiekem weg te varen, onder het mom van kappen. Wie op reis is in dit leven, en dat zijn we allemaal, wie op reis is in dit leven, met de Heer Jezus Christus als, leidsman, als voleinder van het geloof. Nee, die trekt zich niet stiekem terug in zijn sloep. Maar die weet zich met alle anderen verantwoordelijk aan de roeping waarmee hij of zij, waarmee u en ik geroepen zijn. Kijk, en dan kan ook de kerk, hoor, de kerk kan ook voor het oog van de wereld een verloren zaak lijken, afgedaan, afgedankt. Een steeds groter wordende minderheid, een zinkend schip, maar we kennen onze plaats, hè? En verantwoordelijk zijn we en blijven we ook in de meest wilde omstandigheden, op de meest wildste zeeën en te midden van de meest grote stormen, ons klemmend aan de belofte van God tot behoud voor een ieder die in hem gelooft. En dat mag ook een ieder weten, dat ik niet zonder Jezus kan. Jezus is niet mijn sloepje, waardoor ik stiekem achterom wegglip. Hij is met me aan boord in de grootste storm, in de grootste orkaan. En dan hou je je ook aan de middelen die ons gegeven zijn, ons gewezen zijn. En dat is dan niet die onder valse voorwenselen overboord gezette sloep. Kappen. Ja, je moet soms rigoureus snijden in leven. Dingen die mij wel aardig lijken en me op een idee brengen. Maar afdrijven van wat God gezegd heeft en wat God beloofd heeft. Daar moet je niet instappen en op ingaan. Dat moet weg. Kappen. Jezus Christus, die heeft zich ook niet teruggetrokken toen de nood en de dood op hem afkwamen. Hem voor ogen stonden en de orkaan van Gethsemane over hem heen rolde. Hij heeft weliswaar gebeden of die drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan, als dat mogelijk was. Maar hij is niet in het geheim ertussenuit geglipt. Openlijk, ieder kon het zien, heeft hij de dood tegemoet geleefd en geleden, al strijdend, met open ogen. En heeft hij ten onder willen gaan aan mijn zonde en aan die van jou, aan die van u, met het oog op ons behoud. Verdronken is hij in mijn nood. Meer nog, in mijn dood. Er hebben zich in Jezus' leven best ook wel een aantal van die sloepen voorgedaan. Verzoekingen, verleidingen om hem van de verbondenheid, de gebondenheid, de liefde tot de wereld af te brengen. Satan zat bij Jezus Christus ook niet stil, maar probeerde hem ook uit en voor zich in te winnen. Hij probeerde het om Jezus te behoeden voor al het verdriet en de leed en ellende die hij over zich heen zou krijgen. Joh, wees mij nu één keer gehoorzaam, één kniebuiging voor mij. Zo heeft de Satan staan te soebatten bij Jezus Christus. Maar hij hield zich aan het woord van zijn God, van zijn Vader vast. Hoe kun je het soms ook in je eigen leven meemaken, hè? Dat er momenten zijn van spanning en zorg, van tegenslag op tegenslag. Je zou eigenlijk maar het liefste weggenomen willen worden. Met je sloep ertussenuit roeien. Weg uit alle narigheid, weg uit alle negativiteit. En dan ineens kun je jezelf ook betrappen op zulk een egoïsme. En een egoïstisch bezig zijn om je verder niet in te spannen. Voor de gemeenschap, voor de gemeente. En maar weg te lopen, er van af te zijn. Uit de voeten te maken, met je sloep overboord te gaan. Misschien zijn er onder ons die dat boek hebben gelezen, het zij in het Frans of in het Nederlands, het is van oorsprong Frans, De Pest van Albert Camus. En die beschrijft dan een pestepidemie waardoor een hele stad in een isolement terechtkomt. Er kan niemand weg, er kan niemand naartoe. Maar juist in dat isolement beseften de mensen hun onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar. Om het even bijbels te zeggen, in ik ben mijn broeders, ik ben mijn zusters hoeder. Hoe zegt het avondmaalsformulier dat ook weer zo mooi? Uit vele graankorrels wordt één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke en door zusterlijke liefde, samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons eerst zo bijzonder heeft liefgehad. En dat zullen we dan niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Het is zo gemakkelijk gezegd en zo gemakkelijk gelezen en voorgelezen vanuit dat formulier. Maar ook met de daad aan elkaar bewijzen. Ja, ik heb daar vaders hulp bij nodig. En daarbij kan ik de tegenwoordigheid van zijn geest ook niet missen. Maar die zijn er dan ook. Gods hulp. En de tegenwoordigheid van zijn geest om Jezus wil. En wie heeft er dan nog uitvluchten? En wie zoekt er dan nog uitvluchten? En wie kan er dan nog stiekem tussenaan? Kappen. Wij moeten onze min of meer zeewaardige sloepen loskoppelen, laat ze varen, kappen. Om door het dwaze middel van de prediking gewezen te worden en te blijven bij ons enig houvast en de belofte. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat en je zult leven. Afgezien van alle omstandigheden, afgezien van alles wat afleidt, hoor en gehoorzaam ik zijn stem. Ja, die alleen zegt me genoeg. En die duldt geen tegenspraak. Geef me Jezus, of ik sterf. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 65. Daarvan de versen 4, 5 en 6. Opnieuw zingen ze van God die te vertrouwen is. En op hem mogen we bouwen. Ondanks het gebruis van de zee dat er echt wel is. En dan toch te mogen juichen. 'S Ochtends, 's avonds, overdag. Vanwege wie God blijft. We zingen vers 4, 5 en 6 van Psalm 65. Thank you. We lezen en we luisteren naar het onderwijs dat ons gegeven wordt vanuit het formulier om het heilig avondmaal te houden. En daarvan lezen we het eerste gedeelte. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zout, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, Alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk. Die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u die het woord hebt en die ook woord houdt. Die belooft en ook doet wat u belooft. We komen tot u die we mogen vertrouwen, op wie we mogen bouwen. Elke dag van ons bestaan. Heere God, we danken u dat u die God bent die zo groot en zo machtig is, dat u het nooit uit handen loopt. Ondanks alles wat er gebeurt, wat we lezen, wat we horen, wat ons overkomt, u blijft trouw. En daar moeten wij het van hebben. Niet van al onze sloepen die we soms nog aan boord van ons levensschip hebben voor de zekerheid en waarmee wij denken het wel te zullen redden. Alleen die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid, Jezus Christus, daardoor moeten we zalig worden. Een andere naam is er niet, komt er niet ook. Geef ons, Heere, als we ons vanmorgen mochten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, zo u het ons geeft volgende week zondag, dat we ons leven overzien en ook beseffen waar we mee hebben te kappen. Dat kan heel weinig zijn, dat kan heel veel zijn. Open onze ogen daarvoor en dat we het inzien waar we u verdriet mee doen, waar we anderen schade mee berokkenen, waar we onszelf geweld mee aandoen. Heere God, open onze ogen bij het licht van uw woord en gedreven door uw geest, opdat we de dingen doorzien tot op de Heere Jezus Christus, ons fundament. Zonder hem kunnen we niet. En geef ons dan ook volgende week een gezegend gedenken en een dankbaar danken. Omdat onze enige troost, ons houvast, gelegen is in Hem alleen. Heere God, we bidden U voor allen die ziek zijn of mankerende. Wil gedenken, Marian Buijs en mevrouw Van den Berg in Vrijthof. Wil hen sterken bij het revalideren. In het bijzonder ook met Marian Buijs zijn als ze in de loop van deze week naar huis hoopt te komen. Wat zal dat een verandering zijn? Geef ook dan de rust en te rusten in U. We bidden U voor mevrouw Buijs van Os en meneer Van Dijk die in het Tielse ziekenhuis vertoeven. Geef hen kracht en sterkte en ook bij alle omstandigheden te merken dat U die God bent die draagt en die zegent, die Uw armen onder en boven ons hebt en ook nog om ons heen, omdat Jezus de goede herder is. Gedenk allen die thuis ziek zijn, mankerende, behandelingen of kuren krijgen. Geef dat het alles mag aanslaan en mag doen waartoe ze worden gegeven. Heere God, we bidden U ook voor de familie Capelle die in droefheid werd gedompeld. Nu er in de voorbije week een moeder, een oma, een overgrootmoeder kwam te overlijden. En die gisteren begraven werd. En als er dan met een leemte in de familiekring verder gegaan moet worden en mag worden. Bidden we U, wilt U zelf die God zijn die nabij is. En die sterkt en die troost. Zonder wie we niet kunnen. We bidden U voor Paul en Gerda, die elkaar in de afgelopen week het ja-woord gaven. Zegen hen en neem ook hen in Uw hoede. En geef ook hen bij voortduur te merken dat U Uw ja-woord waar maakt. Trouwhoudend van dag tot dag. Ga zo met een ieder onzer, in voor- en in tegenspoed. Met de wind in de rug en in de zeilen, of juist de wind van voren. Maar laat ons er niet tussenuit knijpen. Op onze eigen manier. Behoed en bewaar ons daarvoor. Maak ons sterk in Uw werk en door Uw werk. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegaven gaan geven. In de eerste rondgang voor het werk van de diakenen. Tweede rondgang het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het jeugdwerk bestemd. Vakantie Bijbelweek vraagt uw aandacht en uw gaven door middel van de bussen die bij de uitgangen van de kerk hangen. Heren, zegenen u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 323, de versen 1 en 4. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. We danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. 1 en 4 van op toonhoogte 323. Onder Gods zegen mogen we nu onze levensweg vervolgen om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.